Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Mama Breekt Taboes. Geen hele introductie, want ik vind het zelf wel best een beetje irritant als ik dan heel lang een intro moet horen. Maar wel even kort, wie ben ik? Ik ben Iris, ik ben trainer en therapeut. Ik kijk naar je fysieke lijf, naar hoe je in je vel zit. Bij burn-out klachten en bekkenklachten onderzoeken we de oorzaak, maar ook hoe jij op een dag wat je kunt doen om veel meer fijne, goede dingen in je leven te ervaren. Ik heb mijn praktijk in Rosmalen, in de Grote Wielen, en daar kun je 1-op-1 met mij werken. En daarnaast ga ik samen met mijn gasten van vandaag, Sandra van der Zanden, een supermooi 6-week programma starten voor vrouwen rondom de zwangerschap en postpartum. En onder andere daarover ga ik wat meer vertellen. Ik wens je enorm veel plezier. Sandra is een lieve vriendin, collega en traint ook bij mij. Dus wij hebben het lijntje al wat langer. Heel leuk als jullie willen luisteren. En als je vragen hebt, schroom niet om contact met haar op te nemen. osteopathievandersanden.nl. Stuur haar een mailtje, boek een afspraak in of neem even contact met mij op. Via Instagram bijvoorbeeld, Iris Plaat, of via mijn website goodthings.care voor een kennismakinggesprek. En ik wens je veel luisterplezier! Ja, mooie vrouwen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mama Breekt Taboes. Ik ben Iris en vandaag ben ik weer niet alleen. Ik heb weer iemand meegenomen, of althans, ik ben eigenlijk bij haar thuis. En dit keer is het Sandra van der Zanden, osteopate in Rosmalen. En wij gaan samen iets ontzettend tofs doen, begin januari. We starten op 13 januari. Maar wij kennen elkaar eigenlijk al wat langer. De reden dat ik Sandra uit wilde nodigen is omdat wij merken, wij kennen elkaar al een tijdje. En we merken dat onze kennis zo ontzettend goed op elkaar aansluit. Dus waar ik in het uiteraard ook wel een stukje ontspanning zit, maar ook vooral ook in het versterken van het lichaam. Werkt Sandra ook met het losmaken en nog een diepere ontspanning dan die ik zelf kan bieden. En ja, dat voelde echt als een enorm supergoed aanvullend programma. En toen dachten we, dit moeten we gaan koppelen. Sandra is ook mama van Jelle, 7 jaar. Zit ook bij mijn kindjes op school. Ja. En ze is momenteel zelf zwanger. Zeker. 21 weken. En samen met haar vrouw Linda. Het leuke is, Linda is ook osteopaat en komt bij jou in de praktijk werken.
Ja, zeker.
Dus supermooi. Mooi team. En wij kennen elkaar. Ik zit even te denken, 2 jaar geleden ben ik in Rosmalen gekomen wonen. En eigenlijk al vrij snel zag ik dat jij met moeders en baby's werkte. Ja. En toen zag ik ook nog een bekend gezicht op het schoolplein. Ja. Dus enerzijds op Facebook en anderzijds op het schoolplein. En toen dacht ik, dan gaan we eens eventjes.
En ik wilde graag weer gaan sporten. Dus toen ben ik bij jou gaan sporten. Zo liep het eigenlijk, hè?
Precies, jij bent gewoon komen sporten bij. Dus jij kent, dat is wel grappig, jij. Dus jij kent ook gewoon mijn manier van training geven. Ja. En alles wat ik benoem daaromheen. maar goed, dat stukje osteopathie. Ik weet wel dat ik ben ook bij jou natuurlijk voor mezelf ook in de praktijk geweest. Ook om te ervaren wat je doet. En ook omdat ik dan zelf merkte, ik hou echt wel wat spanningen vast in dat bekken. En ik heb daar inmiddels mijn methode voor. Maar je krijgt niet altijd alles zelf helemaal uit.
Nee, dan heb je even wat hulp nodig. Hè?
Ja, en toen dacht ik, dan ga ik natuurlijk naar jou. maar ik wist echt totaal niet wat een osteopaat was. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog steeds best wel lastig vind om uit te leggen aan anderen. Dus dan zeg ik heel vaak, oh, ga naar Sandra. Ervaar het maar, zeg ik dan. Dus, wat is een osteopaat en wat doe je?
Ja, dat blijft altijd een moeilijk concept om dat in één zin helemaal vatbaar uit te leggen. Ook voor ons osteopaten. Maar wat eigenlijk de meest omvattende uitleg is, is het is een manuele therapie. Dus we werken met onze handen en we kijken holistisch naar een lichaam. Dus we onderzoeken altijd een patiënt van boven tot onder. Het maakt niet uit of ze nou met een schouderklacht komen of met een rugklacht komen. Het maakt niet uit of je zwanger bent of niet zwanger bent, man of vrouw. En hoe oud je bent. Dus dat kan zijn van pas geboren tot ergens bejaard eigenlijk. En wij gaan kijken van waar loopt een lijf nou vast. Waar zit er te veel spanning? Waar zit je compensatiemechanisme? En wat moet er losgemaakt worden om weer te kunnen gaan stromen? Zodat het lijf zelf weer aan de slag kan en zonder klachten eigenlijk door het leven kan gaan. Dus ja, dat is eigenlijk een heel lange uitleg. Hè?
Maar dat klinkt wel als inderdaad precies hè, waarin wij elkaar ook hebben gevonden. Het stromen, dat het weer door je lijf heen mag stromen. De energie mag stromen. En daar waar het vast zit, dat je op een andere plek dus gaat compenseren. Ja, nou ja, ik geloof dat als iemand met mij getraind heeft, dan weet ze wel dat het woordje compensatie redelijk vaak voorkomt.
Ja.
Dus
ja, je probeert altijd, je lijf probeert altijd zo optimaal mogelijk te functioneren, hè, wat zo min mogelijk energie kost. Dus heb jij mee een keer door je enkel gegaan, dan doet die enkel zeer, ga je een beetje anders lopen.
Ja.
Maar als je dat lang genoeg volhoudt, dan kun je knieklachten krijgen of rugklachten krijgen.
Precies.
En kom je uiteindelijk met rugklachten bijvoorbeeld bij mij in de praktijk. Maar zit het probleem niet in je rug, maar zit het probleem in die enkel?
Ja.
Dus kun je, hè, als je dan lokaal gaat behandelen en alleen met de rug bezig gaat, dan ga je een stuk missen.
Mooi, dus je kijkt en dan kijk je naar welke gebieden. Je zegt dan inderdaad, als je kijkt naar lichaamsdelen, van je tenen tot je hoofd werk je. Maar je werkt ook met organen en met weefsels. Met wat zijn de...
Eigenlijk werkt een osteopaat een bindweefsel. Ja. En bindweefsel is er in heel veel vormen en maten, want dat ligt aan de samenstelling van het bindweefsel. Dus het meest losse bindweefsel is bloed, om het zo te zeggen. En het meest harde is een tand.
Ja.
En daar zit heel veel tussen. Dus je hebt daar spier tussen, je hebt daar botweefsel tussen. Dus we werken met spieren, gewrichten, maar we werken ook met organen. De organen zitten omgeven met een vliesje. Dus het is eigenlijk het hele systeem waar je ook aan het werk bent.
Wat ik zo grappig vond, dat ik dan bij jou kwam, dan lag ik op de tafel en dan zei je op een gegeven moment, goh, jij je hartzakje. En dan dacht ik, sorry, wat? Mijn hartzakje. Maar het mooie is, omdat je dat toen hebt los, maar ik voel gewoon nu ook echt, dan denk ik, oh ja, dat zijn allemaal borstspieren. En dan denk ik, nee, het voelt veel dieper.
Ja.
Dus doordat je even bewust bent van, oh wauw, er kunnen nog zoveel meer dingen. En dat is natuurlijk... Ik werk natuurlijk met moeders tijdens de zwangerschappen, na de zwangerschappen, maar ook als ze al lang geleden zijn bevallen. Veel vrouwen die me eigenlijk ook na 3, 4, 5 jaar pas op gaan zoeken.
Ja.
Maar waarbij we toch teruggaan naar de fase rondom de zwangerschap. Natuurlijk ook hoe je bevalling is gegaan. Maar ook omdat daar, wat ik zie is dat er vaak ook, als je het hebt over keizersneden en een knip, dat er ook veel littekenweefsel zit. Zo ervaar ik het zelf ook. Dat er altijd in mijn lijf toch nog door het littekenweefsel in mijn bekkenbodem, door de knip die gezet is.
Ja.
Er zit zo dat daar een blokkade zit.
Ja.
Dat die weer doorstraalt en dat die weer... Goed, ik zit even te denken, gaan we hier nu de diepte over in? Laten we eerst even de volgende vraag stellen. Met welke klachten komen mama's bij jou? En dan pakken we hem hier weer zo meteen op terug.
dat kan eigenlijk al heel divers. Veel bekklachten zien we natuurlijk wel in de praktijk. Want dat is wel iets waar vrouwen echt gehinderd door worden. Maar kan ook rugklachten zijn, obstipatieklachten, plassen, incontinentieproblemen, last van de schouderbladen, uitstraling in de benen, snel buiten adem. Als dat middenrif wat meer op spanning komt te staan, vocht vasthouden in de benen, soms ook gewoon niet kunnen ontspannen. Hè? Dus alles op pijn, als ik ga zitten doet zeer, dan kan ik niet op mijn linkerbil of op mijn rechterbil of het ligt niet lekker. Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar het kan ook misselijkheid zijn of inderdaad het slecht slapen.
Ja. En het is wel grappig, want dan denk ik nu... Oh ja, gaan we het dan echt over de bekkenklachten hebben? Ja, laten we dat gaan doen. Want ik hoor bekkenklachten, middenrif, maar ook je bil, urineverlies, obstipatie.
Ja.
We hebben het net in het voorgesprek wel even over aanbijen gehad. Ja. Hè? Want... laten we het daarover hebben. Taboes. Als een groot taboe. Eigenlijk zijn de schouderklachten en de bekkenklachten als in rugklachten. Of bijna je liezen. Ja, dat zijn nog wel de dingen waar we over spreken.
Ja.
Maar ik hoor jou al zeggen.
ja,
de obstipatieklachten al minder, hè? Daar wordt al minder over gesproken. Terwijl heel veel zwangeren, zeker door een hormonale shift, eigenlijk er wel mee te maken krijgen. Enkele gelukkig niet. Maar ja, met obstipatieklachten komen natuurlijk harder ontlasting, moeilijker ontlasting, meer druk op die bekkenbodem, waardoor er ook vaker inderdaad aanbijen ontstaan. Maar ja, er zijn niet de klachten waar iemand snel mee zou komen.
Nee. En ik word er dus echt als trainer, dus als jij een trainer hebt, die hopelijk net als ik iets meer weet over buikdruk. Maar vertel het. Want het geeft mij echt enorm veel informatie over hoe jij kracht zet.
Ja.
En ook, en al doe je, naast dat we dan ook gaan kijken wat je doet. Hè, middenrif is daar een belangrijke in. Maar spreek daarover. En ga daarmee naar een osteopaat.
Ja. Ik denk dat bijna alle vrouwen daar wel mee te maken hebben. Tijdens de zwangerschap en ook na de zwangerschap. Inderdaad, er mag gewoon mag meer open over gepraat worden. Want ik denk dat als je tegen een andere moeder zegt van... Oh ja, heb je daar ook last van? Dat ze beaamt alleen maar en denkt... Oh ja, maar fijn.
Ja, precies. Ja. En ook ik had bijvoorbeeld heel erg zelf ook dat scheetjes laten.
Ja.
Dat ik dan niet op kon houden. Of dat die... wat zijn de dingen? Want hoe behandel jij? Als iemand komt bij jou... laten we even... Want je werkt met zowel zwangeren als niet-zwangeren.
Ja.
Zit even, hè? Je bent niet zwanger, je bent postpartum, je hebt last van... wat doe je?
Ja, ik bekijk dus iedereen van top tot teen. Dus dat maakt in principe niet zoveel uit in welke fase dat je komt.
Nee.
Wat doe je? Je gaat natuurlijk eerst begin ik met een intake. Dus ik wil eerst weten wat voor klachten heb je precies. Hoe lang zijn ze er al? Screenen op alle gele en rode vlaggen. Zit je bij mij wel goed? Moet ik je doorsturen naar iemand anders?
Ja.
Kan ik veilig werken, hè, in die zin? En daarna ga ik het hele lijf... Als ik veilig aan de slag kan, dan ga ik het hele lijf eigenlijk nakijken. Van hoe sta je? Hoe beweeg je? Is er een asymmetrie zichtbaar? Waar komt die vandaan? Heb je ergens te veel druk of te weinig druk? En zo ga je iemand helemaal af. En dan ga ik aan de slag. Dan ga ik puzzelen. Wat heeft een lijf nodig? Is er inderdaad ergens... Is er een borstkas die te veel druk heeft? Of heeft de andere kant te weinig druk? Want ik kan wel te veel druk weg gaan halen. Maar als die andere kant juist eigenlijk meer druk nodig heeft... dan is dat niet wat je nodig hebt op dat moment.
Ja. Dat is wel een interessante. Een andere plek meer druk nodig heeft. Hè? Want wat ik merk is dat ik vooral werk in... we minder druk genereren tijdens het trainen. Hè? Dus dat je minder volledige druk zet op je... je linea alba, de buikweefsel.
Ja.
Dat is even uit.
Ja, het gaat dan ook niet zozeer om de spieren, maar meer over... als je als embryo aan het groeien bent... dan ontstaan alle organen en structuren op een andere manier. En er zijn ook zuigvelden die daarbij ontstaan. Dus die hebben je soms juist meer... zuiging nodig. Dus daar mis je eigenlijk het openen van het veld. Dus net als een long, die ontplooit.
Ja.
En als die te veel in elkaar zit, dan heeft die juist ontplooiing nodig.
Ah ja, dus dat die eigenlijk gewoon meer ruimte mag krijgen.
Ja.
Even zo te noemen. Dus dat je merkt dat die... misschien ga ik ook wel heel erg de diepte in hoor. Maar dat je zegt dat met longen zo, maar ook met andere... lichaamsdelen.
Ja, maar dan ga je inderdaad wel...
Sorry. Ja, that's me. maar is dat iets... Maar als je het even hebt over vrouwen die met bekkenklachten komen... ook tijdens de zwangerschap. Wat zijn meestal de dingen waarvan je denkt... dat werkt gewoon echt heel goed met ze?
Dat is dus wel heel persoonlijk. Dus maatwerk. Dus daar is geen één antwoord op. Mm-hmm. Wat je soms ziet is inderdaad... baarmoeder is natuurlijk aan het groeien. Dus die darmen gaan helemaal verschuiven. En er komt een hormonale verandering bij. Waardoor er natuurlijk heel veel meer ontspanning komt in de banden. Hè, dus je krijgt een heel andere verstandshouding eigenlijk in het bekken. Mm-hmm. En soms komen dan juist de oude patronen die er al waren voor de zwangerschap. Die worden dan versterkt.
Ja.
En als jij dus al jarenlang een compensatie daar hebt zitten, ja, dan kun je dan juist van klachten gaan krijgen. En wat dan gaat helpen is ja, aan de slag gaan met die compensatie. Dus heeft dat bekken juist meer ruimte nodig? En is dat links of is dat rechts? En dat is bij iedereen anders. Heeft die darm meer ruimte nodig? Is dat middenrif te veel gespannen? Hè, waardoor die baarmoeder ook niet goed omhoog kan?
Ja, ja.
Dat zou allemaal mogelijkheden kunnen zijn.
Ja, dus dan zeg je, dan maak je daar ruimte op de plekken die nodig zijn. En wat je dan, en dat is wel mooi, want daarom denk ik, hè, dus dan krijg je daar in het ontspannen en bewegen. Nou, wat ik dus inderdaad zie, dat is precies wat jij ook zegt. Als vrouwen bij mij komen, zijn zwanger en ze komen, we gaan trainen. Dan zie je inderdaad, mocht het zo zijn dat ze wat verder gekanteld zijn met hun bekken, dat die kanteling alleen maar toeneemt.
Ja.
Dus wat wij gaan doen is ook gaan kijken naar inderdaad, waar heb je welke kant van je lichaam? Zet je juist heel veel spieren? Verkort je juist? Ben je continu aan het aanspannen? En welke kant is eigenlijk altijd op lengte en heeft weinig kracht?
Ja.
Dus, en dan houding is daar een hele belangrijke. Je kunt een beetje spelen met hoe je staat, hoe je beweegt, hoe je traint.
Ja.
Maar ook omdat bepaalde plekken, dus die lengte opgebracht, die spieren die op lengte zijn gebracht, die wil je juist weer verkorten en weer krachtig maken. Komen. Precies, zodat die andere kant ook weer kan ontspannen.
Ja.
Dus dan heb je het over dat stukje.
Je wilt uitbalanceren. Hè? Ja. Je wil eigenlijk zorgen dat er zo min mogelijk knopen zijn die ervoor zorgen dat het lijf uit balans is.
Ja, precies.
En weet je, iedereen heeft, bij een baby is er nog weinig gebeurd. Hè? Er kan er ook al best een wat gebeurd zijn in zo'n lijfje. Maar ja, hoe ouder je wordt, je valt een keer gewoon over de stoep, maar je valt ook een keer van je fiets af. Of je hebt een keer een ongeluk. Ja, er kan natuurlijk zoveel gebeuren, maar dat heeft allemaal impact op je lijf. En dat slaat je lijf op. En daar ga je in compenseren. En dat doe je altijd. Gelukkig kan de lijf daar heel goed. En kun je daar heel lang mee door. Maar soms kan het ineens de druppel zijn. En krijg je wel
klachten. En waar ik ook aan zit te denken. Dus als jij valt, dan vang je je toch altijd op één bepaalde manier op.
Ja.
Dus je hebt altijd je been. Leun maar eens naar voren. Met welk been stap je naar voren uit? Op het moment dat jij dus vaker dat moet doen.
Ja.
Dan zal daar dus ook sneller.
Je gaat dan meer belasten.
Ja.
En als jij een frontale aanrijding krijgt of van achter juist wordt aangereden. Ja, dat weet je, soms zeggen mensen, ik had er eigenlijk geen klachten van. Maar dat vind je bijna altijd terug in een lijf.
Ja, precies.
Ja, want je bekken vangt daar op. Je zit in die stoel en je staat in één keer stil.
En waar ik bijvoorbeeld wel eens dan nu aan moet denken. Wij zeggen vaak van op het moment dat jij een kindje hebt gekregen. Je hebt een bevalling gehad.
Ja.
Mijn advies is wel, of ga gewoon echt wel bij een bekkenbodemtherapeut kijken. Van nou, hoe gaat het met je bekken? Met je bekkenbodem op dit moment? Met je bekken op dit moment? Maar dat zou je dus ook heel goed kunnen zeggen. Van ga naar een osteopaat.
Ja.
Na de bevalling. Hè? Want ja, dat is natuurlijk hetgeen wat wij dan eigenlijk altijd geleerd hebben als trainer. Van verwijs door naar een bekkenbodemfysio.
Ja. Weet je, het liefst zie je bij iemand voordat ze zwanger worden. Dat is eigenlijk het allerbeste moment.
Ja.
Hè? Want dan kun je iemand juist voordat er het hele proces aan de gang gaat. Kun je iemand al recht zetten waardoor die compensaties minder versterkt gaan worden tijdens de zwangerschap.
Ja, en dan kom je ook nog trainen om wat te versterken. Nou, dan mag je zwanger worden.
Weet je, dat is natuurlijk het allerbeste moment. Zo werkt het niet altijd. Dus ik hou ook altijd, ik zie veel baby's ook. En ik vraag ook, als ik zwangeren zie, die komen vaak ook nog wel met hun baby voor een check. Dan vraag ik ook altijd aan de moeders, hoe is het? Hoe gaat het met jou? Heb je nog klachten? Zorgen dat je daar inderdaad wel iets mee gaat doen. Want vaak worden de moeders een beetje vergeten.
Ja.
En komen ze wel voor hun baby, maar lopen ze zelf gewoon nog een eeuwigheid met klachten rond.
Oh, hier hebben we nog een mooi taboe te pakken, hè?
Zelf. Trekken ze te laat aan de bel.
Ja. Ja. Nou, en dat is dat stukje, wat hoort er allemaal gewoon bij?
Ja.
En
dat is nu zo mooi aan hetgeen wat we natuurlijk gaan beginnen in januari. Want ja, dat is juist op die moeders gericht.
Ja, want er zijn heel veel moeders en die komen dan met hun baby. En die hebben je tijdens de zwangerschap, nou ja, misschien heb je sommige vrouwen niet eens gezien.
Nee,
komen ze eigenlijk vooral voor hun kind. En dan komt er van, oh ja, maar tijdens de zwangerschap had ik.
Ja.
Want wat is,
veel bekklachten zie je dan wel.
Ja.
Ja, en na de bevalling is het ook wel veel last van de stuit.
Ja.
Hè? Er zijn natuurlijk nog steeds veel vrouwen die gewoon op hun rug bevallen. Wat echt.
We staan hier nu allebei tenen gewoon, want zitten hier tenen komt aan tafel.
We zeggen altijd inderdaad hier van, er is één houding slechter dan op je rug bevallen, dus op z'n kop. Want dan werkt de zwaartekracht al helemaal niet mee. Maar ja, dat geeft gewoon heel veel druk op die stuiten. Je bekken is natuurlijk het smalste eigenlijk tijdens die bevalling als je op je rug ligt.
Ja.
Maar ja, dus heel veel vrouwen lopen met stuitklachten na die bevalling.
Ja.
Met alle bijkomende klachten. En die zie jij ook. Hè? Met incontinentieproblemen en obstipatieklachten.
Zeker. En dat, nou, dat is dus wel een mooi. Dus je kan ook zeggen, goh, weet je, als ik last heb van mijn bekkenbodem. En ik vind of ik heb last inderdaad van mijn stuit, van mijn bil. Ga ook vooral langs een osteopaat. Want zei ik, jullie kunnen ook met stuitjes aan de slag.
Wij kunnen zeker ook met stuitjes aan de slag. Want een stuitje zit vast aan een heel, heel wervelkolomsysteem. Hè? Ja. En ligt tussen dat bekken in. Er zit daarnaast een heel spierlaag aan de onderkant, hè? De bekkenbodem. Er liggen allemaal organen in. Die baarmoeder die heeft daar heel hard werk verricht in die afgelopen maanden daarvoor. Die blaas ligt daar nog in. Een stukje darm komt daar uit. Dus ja, er zijn heel veel structuren die daar allemaal met die stuit gemoeid gaan, zeg maar. En soms heb je dus niet voldoende om alleen die stuit recht te zetten. Want als er intern nog steeds spanning blijft zitten, dan gaat die stuit daarna gewoon weer kromstaan.
Ja, precies. En wat zou je dan zeggen? Kun je daar dan ook mee, iets mee? Of merk je dat, want intern is dat natuurlijk... Ja, dat doe je...
Nee, verder dat intern... We kunnen wel intern inderdaad een stuit recht zetten. Ja. Maar dat is niet hetgene wat ik als eerste ga doen.
Nee.
Nee, dat is eerder hetgene wat ik als laatste zou doen.
Ja.
Want ik wil eerst zorgen dat de omgeving vrij is. Want als de omgeving vrij is, dan kan er al een natuurlijke...
Ja. Ga je dan bijvoorbeeld met je middenrif werken of met je ademhaling...
Ook, je wil zeker ook zorgen dat de middenrif vrij is. Maar ja, we gaan er ook eens voor zorgen dat de bloeding naar die stuit goed is.
Yeah.
Hè, naar de benen goed is, naar de blaas goed is, die baarmoeder. Dat daar verder geen spanning omheen zit. Zodat die stuit gewoon vrij is in zijn beweging.
Yeah.
En dan kun je extern ook die stuit rechtzetten. Zonder dat je daar meteen intern... want ja, dat is gewoon voor heel veel mensen toch heel ingrijpend.
Ja, zeker.
Dat is het ook. Dus dat is ook niet altijd nodig.
Nee. Mooi. Ja, dus dat is een mooie eerste stap als je al voelt van... Oeh, maar ik vind het niet prettig als er intern gewerkt wordt.
Ja.
Extern kan er echt al heel veel.
Ja,
mooi. Fijn. En, en een van de andere dingen die we nu natuurlijk zien... op het moment dat je een keizersnede hebt gehad.
Ja.
Dat is wel ook echt... Want je gaat natuurlijk met een keizersnede door... Hoeveel dagen is het? 5? Slaap er zoiets van bij. Hoeveel lagen? Nee, ja. Details.
Ja,
maar in ieder geval, het is niet... Oh, ik maak een sneetje en that's it. Nee, je gaat er...
Ja, je krijgt gewoon een litteken op meerdere lagen inderdaad. Hè. En zeker littekenweefsel is gewoon veel stugger. Er zit geen elastine in. De collageen wat erin zit is een beetje rekbaar. Maar dat is echt maar 5% van wat normaal zou moeten zijn. Mm. En die eerste dagen zijn juist heel belangrijk eigenlijk om dat litteken los te houden. Want dan gaat het weefsel leren van welke beweging je moet kunnen maken. Die zorg is er vaak niet.
Nee.
Zien we in de praktijk.
En er wordt volgens mij ook wel gezegd van vooral zoveel weken.
Nee, je mag niet belasten natuurlijk.
Nee, je mag niet belasten.
Maar eigenlijk moet je wel met dat weefsel aan de gang gaan. Mm-hmm. Hè, om te zorgen dat dat soepel blijft.
Ja.
En juist in die eerste 100 dagen is dat heel belangrijk. Kijk, en daarna kunnen wij er nog steeds wel wat mee. Maar dan zit je wel vast in die 5%, om het zo te zeggen. Hè? Dan ga je meer werken van, oké, wat kan het wel?
Ja.
Want ik zie ook vrouwen in de 50 die klachten hebben van inderdaad pijn in de benen of uitstraling aan de benen. Wat uiteindelijk, als ik dan met dat litteken van de keizersnee aan de gang ga, eigenlijk vrij vlot weer oplost.
Wauw.
Ja. En dan zeggen ze, ja, maar dat zit er al zo lang. Ja, dat is juist het probleem, om het zo te zeggen. Er wordt dan te weinig mee gedaan.
Ja, dus ook het stukje negeren van, inderdaad, je bent natuurlijk net moeder. Je hebt de zorg voor je babytje.
Ja.
Durf jij en kun jij en voel je ook van, ja, ik mag daarin voor mezelf. Ja, indirect ook natuurlijk mee voor je kinderen. Daar ruimte aan geven.
Ja. Dus ook die zelfzorg is heel belangrijk.
Ja, dus gewoon echt in het lijf. En want hoe kun je zelf, weet je, hoe kun je zelf aan de slag?
Ja, als je alleen maar die huid op gaat pakken en daar wat masseert.
Ja.
Dan zorg je eigenlijk al dat die doorbloeding daar beter wordt.
En ik weet dat ik ooit, en ik heb ook een training gevolgd voor postpartum. Daar ging het ook over een begin gewoon met een heel zacht veertje, wij spreken, of een langs je litteken af. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vaak ook gevoelig. En het is vaak ook, kun je daar al ook al contact mee maken? Hoe voelt dat? En dan eigenlijk steeds meer uitbreiden. Eerst het gebied eromheen. En dan steeds meer naar binnen werkend. Ja. En steeds actiever en meteen. Want het is natuurlijk ook wat ik... Want, en dat is in mijn praktijk zie ik dat ook, dat vrouwen ook echt veel emotioneel trauma hebben zitten op het keizersnijden.
Ja, zeker. Ik zie dat ook inderdaad hoor in de praktijk. Of die het gewoon soort van negeren of zo.
Ja.
Nee, dat zit er niet.
Ja.
Of heb ik ook wel een paar keer al gehoord.
Ja.
En dat voelt niet als een stukje van mij.
Ja.
Ja,
ja, en dat zijn wel belangrijke tekenen dat daar zijn gewoon voor jou nog heel veel mogelijkheden. Dus als je merkt, oh, dat herken ik wel. Er zit een deel in mijn lijf wat ik eigenlijk negeer, wat ik niet. Dan zal daar, want ik werk ook altijd, en dat vind ik zo mooi van wat osteopaat ook doet, werkt ook op die verschillende lagen. Dus ik weet niet hoe jij dat zelf benoemt, ja, holistisch, maar dus ook natuurlijk inderdaad naar gewoon het lichaam. Dus wat zit er qua spieren, qua bindweefsel, qua organen, maar ook emoties. En daaronder weer energie die wel of niet kan stromen. Want voor mij betekent als je een bepaalde emotie hebt die je negeert het, dat gaat het gewoon letterlijk op die plek vastzitten. Nou ja, in je hersenen gebeurt er weer van alles. Zodra daar dan aandacht voor komt, dan kom je in een coping of in een stress situatie, zenuwstelsel.
Ja, dat zien we veel in de praktijk. Hè. Soms hoef je ergens maar een hand op te leggen en niet eens zoveel te doen. En dan ligt er iemand op de bank en die zegt, oh, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik schiet een beetje vol. Of, hè, en dan zal je er wel iets hebben opgeslagen. En dat is niet erg. Hè. Iedereen doet dat op een andere manier.
Ja.
En laat het er maar zijn. Dat is denk ik ook de beste methode van, oké, het is zo.
Ja.
Maar er gebeurt zeker ook op emotioneel vlak vaak wat.
Ja, dus de stap om dan contact te maken met die delen. Inderdaad, dus net als jij dus inderdaad net... Je hebt een keizersnede gehad. De bevalling is niet gegaan zoals je wilde. Of zoals je wilde. Dat is even de simpels. Je merkt gewoon dat je het lastig vindt om contact te maken met je lijf.
Ja.
Dan is het... kun je dat natuurlijk op verschillende manieren aanvliegen. Je kan echt de diepte ingaan met een traumaherstelgesprek. Maar je kan ook gaan kijken van, kan ik dan weer stapje voor stapje mijn tempo, waarin ik de controle heb, en dat is ook een hele belangrijke, juist voor deze vrouwen, weer dat contact, maar ook de emoties, wel wat zit daar. En dan vanuit een hele veilige bedding. Nou, ik denk dat jij als persoon heel fijn bent als je het spannend vindt, om ergens naar iemand toe te gaan, dat jij dat als persoon heel goed kan spaceholden.
Mm-hmm.
Dat is wel belangrijk. En ik zie ook wel vrouwen die dus bijvoorbeeld niet naar een bepaalde fysio gaan, ook niet bekkenfysio gaan, omdat ze dan ervaren, oeh, maar ik voel me daar niet veilig. Dus als je het hebt over zorgverleners.
Ja.
Ja, en het gaat over je lijf.
Ja. Maar dat vind ik ook, ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Je moet bij iemand, patiënten liggen bij mij in ondergoed op de bank. Dus je bent super kwetsbaar eigenlijk al.
Ja.
En als iemand dat echt niet fijn vindt, dan kunnen we daar altijd een andere weg in vinden. Dat is ook echt geen probleem. Maar ik ben me daar wel heel bewust van.
Ja.
En ik denk dat je dus ook altijd een soort vertrouwen moet hebben in je therapeut. Van oké, dit voelt goed. En dat is voor iedereen heel persoonlijk. Hè? Dus als iemand zich bij mij niet prettig voelt, dat kan. Dat gaat niet om mij als persoon. Maar dat is, je hebt soms andere energieën. En daarom kan ik soms ook heel makkelijk mensen naar jou sturen. Omdat ik denk, oh ja, maar dat past wel.
Hè? Ja.
En daar is wel een match. En dus vaak wat die vrouwen inderdaad wel nodig hebben. En dan willen ze ook wel graag van, oh ja, maar wie ken jij dan? Of wie weet jij dan? En waar kan ik dan heen? En,
want het vangnet voor jezelf organiseren. Want dat is in feite wat het is. Hè? Dus... Kun je als moeder met jonge kids, waar jij vooral het vangnet bent voor je kinderen, met je partner, een zorgverlener of een iemand die, zorgverlener, een trainer, iemand die jou ondersteunt in jouw proces, wat jij te doen hebt, die stap zetten om dat te maken. En want dan vaak merk je dat daar een blokkade zit als het gaat over, geld is natuurlijk een hele interessante. Tijd is een hele interessante. Ja, maar dat kan niet. Het moet weer werken. Hè? Want vooral na die 3 maanden dan. Of in die eerste maanden.
Ja.
Want dan heb je dus eigenlijk hoe belangrijk het is om dus bijvoorbeeld met je spierweefsel aan de slag te gaan. na de bevalling, nadat je zo'n impact hebt gehad op je lijf, te gaan kijken van kunnen we het weer een beetje rechtzetten, in ieder geval stabiliseren. Dan toch voelen van nee, daar is geen ruimte voor en nee, daar is geen tijd voor of ik heb er geen geld voor of ik kan dat niet organiseren. Op welke manier? Ik denk dat dat wel iets is wat wij ook zo ontzettend hebben aangeleerd. Onszelf wel hebben, niet onszelf eigenlijk, maar ook geleerd hebben weer van onze ouders.
Ja.
Van, hè, nou ja, kom op, hup.
Niet lullen, maar poetsen.
En ik heb het vroeger altijd zo, als ik kijk naar mijn moederlijn.
Ja.
Nou ja, dat waren super hardwerkende boerinnen uit Zeeland. Die hun man wel bijstonden met zoveel kinderen.
Ja.
En denk ik, oh ja, wauw.
Ja, was helemaal geen ruimte.
Nee, het is natuurlijk ook een andere tijd.
Ja.
En mag je in de tijd die we nu, waarin we nu leven. Ja, goed, we hebben natuurlijk ook een heel ander, meer systemisch verhaal. Maar ja, dat zijn wel.
Ja, en ik vind het leuk om te zien dat sommige vrouwen daar ook heel erg voor openstaan. En die komen in de praktijk en dan proef ik wel van, oh, er zit meer achter. Of er moet meer gaan gebeuren. En dat vind ik het leuke aan, we zitten natuurlijk heel lokaal hier, dat we aan het werk zijn. Met heel veel leuke collega's die allemaal een beetje iets anders doen. En dan denk ik, oh ja, ik weet wel iemand. Ik ga ze even vragen of ze iets voor jou kan doen. Dan gaat dat balletje vanzelf rollen. Of zo.
Ja, en nu ik dit zo hoor, moeten wij gewoon nog steeds moeten wij gewoon onze eigen plek hebben. Ons moedercentrum. Ja. Of moedercentrum, vrouwencentrum.
Dat blijft gewoon de droom mee.
Ja, dus nee, ja. Hé, hey, hij is uitgesproken, hè? Ja. Dus hij staat nu live op het universe. Ja. Nee, maar goed, weet je, dat is het. Hè. Kijk, wij... Want dat vind ik eigenlijk wel een mooie. Jij bent nu zelf zwanger.
Ja.
Hoe is het met jou? Weet jij, wat doe jij? Nou, maar ik denk dat heel veel vrouwen, juist ook als je hoort van, oh wauw. Ook wat vind je misschien moeilijk? Of wat doe je juist nu? Want het is nu je tweede kindje. Dus wat doe je nu anders? Ook als je kijkt naar het stuk netwerk. En wat weet je nu? Wat je toen niet...
Nou, ik trek nu echt wel eerder aan de bel. Echt zeker wel. En ik heb bij mijn oudste zwangerschapsvergiftiging gehad. Dus ik ben daar heel ziek van geweest. En ik heb daar te hard, te lang doorgelopen. En dat is achteraf gezien. En ik heb ook wel achteraf al heel duidelijk tegen mijn verloskundige dus ook nu gezegd van... Je moet bij mij wel op tijd op de rem trappen. Ik ben me er zelf wel bewuster van. Maar als ik te hard loop, dan rem me alsjeblieft af.
Ja.
En ik let meer op mijn lijf. Ik kom nu ook gewoon... Nou is mijn vrouw gelukkig natuurlijk osteopaat. Dus als ik
last van
Dus
jij hebt je osteopaat, heb jij?
Ik heb een osteopaat hier. Ja, want ik heb ook tegen haar gezegd van... Ja, weet je, ik vind het wel fijn om gewoon regelmatig even een keer behandeld te worden. Of ik nou klachten heb of niet. Ja. Om daar juist wel in onderhoud te blijven voorzien. En ik merk dat ik gewoon daarna echt wel opknap en me weer wat beter voel. Ondanks dat ik voor mijn gevoel... Misschien niet altijd heel veel klachten heb.
Mm-hmm.
Dus ik probeer daar wel echt meer te steunen. Denk ik op mijn omgeving inderdaad.
Ja, mooi.
Dat het ook mag. En dat ik me ook soms gewoon even niet gaat. Hè? En ook met de moeders van school. Of, hè, in die eerste trimester was ik echt beroerd. Ja. En als Jelle ergens wilde spelen, dat iemand zei, laat hem maar bij mij spelen. Dan kun jij even slapen.
Ja,
ja, is super fijn. En hoe belangrijk dat dan eigenlijk is. En dat die ruimte er ook mag zijn. Van, oh ja, je mag je ook even gewoon beroerd voelen. En dat is ook oké. Okay,
ja, mooi.
Heel fijn, ja.
Nou ja, het is zeker dat je dat ook uitspreekt. Dat je dus ook uitspreekt, want we trainen dan maandagochtend.
Ja.
Dat je ook uitspreekt, oh nou, vandaag dit en dit, of zus en zo. Of
ja.
In plaats van zeggen, nou, dat hoort er gewoon bij.
Ja.
Die misselijkheid of die last van mijn beeld in mijn rug. Of van je, oeh, ik heb nu een wat zwaarder gevoel nadat wat ik gisteren heb gedaan.
Ja.
Op het moment dat het niet uitgesproken wordt, kan ik natuurlijk wel zeggen, nou, als je je zo voelt, dan doe je dit. Als je je zo voelt, doe je dit. Als je zo voelt...
Nou, terwijl... Zo werkt het niet voor iedereen.
Nee, daarom. En dan weet je wel... Nou ja, als iemand uitspreekt van, nou, weet je, dit is hoe ik me nu voel. Dus dan kan de ander daar, daar ook gewoon wat mee. Ja. Dus eigenlijk is het ook nog eens een keer heel erg fijn voor die ander.
Ja.
Als hij gewoon hoort...
Hoe het is. Ja,
ja hoe het is.
Ja, en maar dat is ook... Weet je, ik sport nu bijna... ruim anderhalf jaar.
Zeker
bij jou.
Wel.
Ja.
Ja, we zijn het voorjaar.
In het voorjaar. Ja, in het voorjaar twee jaar. In april zijn we toen gestart.
Ja, klopt.
En ik merk ook gewoon, ik vind het heel fijn, ik vind het heel prettig. Ik, ja, daarom ben ik er nog steeds, denk ik. Ja. En ik ben toen inderdaad ook begonnen van, oké, we hebben een kinderwens. Ik wil goed voor mijn lijf zorgen. Ik wil zorgen dat ik fit ben. Maar ik wil dus niet naar de sportschool me kapot trainen. En, want dan val ik ook heel snel weer uit. En dan stop ik daar toch weer mee. Want dan krijg ik toch blessures. En dat vind ik nu zo prettig. Hè? Je hebt nu heel veel aandacht voor mij. En voor, oké, dit mag je wel doen en dit mag je niet doen. Of doe het even anders. Of, gaat het nog? Of... Ja, dat geeft mij heel veel vertrouwen in jou sowieso. Maar ook in van, ik heb mijn lijf inmiddels ook best wel al sterk opgebouwd. En het gaat eigenlijk best heel goed. En daarom vind ik de training ook wel heel belangrijk. En zelfs in die misselijke fase inderdaad. Ja. Dat ik denk dat ik toch iedere keer inderdaad ben gekomen. Maar dan voelde dat toch echt wel heel fijn om eventjes... aan de slag te gaan. En,
wat je dan wel kan op zo'n moment.
Ja,
maar ik moet ook echt zeggen dat ik ook echt verbaasd wel ben... over hoe jij je diepe buikspieren dan inzet... nu je zwanger bent. Want nu heb je eigenlijk extra veel druk... aan de voorkant en aan de onderkant. En wat je toch ziet van... oh, wauw, de oefening, bepaalde oefeningen... bij veel zwangeren doe ik dat al niet meer.
Nee.
En wat ik dan wel zie... dat je dat nu nog gewoon goed kan handelen...
Ja. Ook voor door de voorbereiding. En ik ben natuurlijk ook fysiek met mijn werk bezig. Ja. Dus daar worden die buikspieren ook nog wel eens ingezet. Dus misschien zijn die terwijl echt nooit een blokje buik gehad. Hè?
Nee, maar dat is het interessante. Hè? Want blokjes zijn eigenlijk ook natuurlijk de externe buikspieren.
Ja.
Dus het zijn vooral die buitenste lagen. Die, dat wat je ziet. Dus dat is wel interessant. Ja. Hè? Dat wat je kunt zien en dat waarvan we denken, oh, dat is goed.
Ja.
Maar wat doe je daaronder? Ben je het alleen maar keihard aan het aanspannen? Want dat is vaak een beetje wat je ziet. Waardoor alles bekkenbodem en diep, alles lekker vast zit. Iedereen waarschijnlijk ook nog. Dus dat is maar de vraag. Wat is dan goed, hè?
Ja.
Dat is een interessante. De hond die wil ook lekker aandacht.
Ja,
kijk. Dat klinkt ook leuk. Ik ben even...
Ja.
Want we hebben natuurlijk over littekenweefsel rondom de keizersnede gehad.
Mm-hmm.
Ik had zelf dan littekenweefsel rondom mijn bekkenbodem. En dat had ik natuurlijk ook bij mijn tweede zwangerschap. Dus bij mijn eerste had ik een knip.
Ja.
Ik was zwanger. Ik kreeg last van... ik had echt lekker gespannen allemaal.
Ja.
En het deed hard zijn best om alles... ik gaf ook training. Ik gaf ook training. En dan kreeg ik tijdens mijn training... dat ik voelde dat ik een harde buik kreeg. En toen dacht ik... tijdens de training geven. En wat zeg ik altijd? Ja. Rustiger aan als je... Ja. Dus ben ik ook eerder met verlof gegaan. Maar goed. Ja. Mijn bekkenbodem. Met 32 weken. Maar dat littekenweefsel is...
Is net zo belangrijk.
Bij je bekkenbodem.
Ik zeg ook altijd tegen dames... dat je ook na de bevalling... zorg dat je dat littekenweefsel af en toe wel masseert.
Ja.
En daar zit nog meer rem op, denk ik, dan die keizersnede. Want dat is dan heel intiem. En,
en het is gewoon heel erg veranderd.
Ja.
Ik bedoel, kijk maar eens naar een bevalling. Ik weet niet wat me overkwam. Ik dacht, oh, is dat het nou na twee? De vorige keer was het toch helemaal niet zo...
Daar gaan we mee maken.
Ja. inmiddels is het gewoon weer helemaal van mij. En is het gewoon helemaal oké. En is het helemaal...
Maar ook jaren later kun je daar nog klachten van krijgen natuurlijk. Ja. Zeker, want ook dat littekenweefsel is gewoon stugger.
Ja.
Ja. Dus ook daarin is het belangrijk om die nazorg te hebben.
En dit is waar ik nu ook wel aan zit te denken. Het is ook wel het stukje leer je lichaam opnieuw kennen.
Ja.
Omdat er gewoon heel... er is wel veel veranderd. Er zijn dingen gebeurd. Het is... Fysiek zijn er dingen gebeurd, natuurlijk emotioneel ook. Maar het opnieuw weer leren kennen. En dat is denk ik heel mooi als je inderdaad ook naar jou gaat, naar een osteopaat gaat. Dan leer je je lichaam weer even ook opnieuw kennen. Van, waar hou ik die dan spanningen dan vast in mijn lijf? Want jullie kijken ook wel. Ik had vanmorgen een gesprek met iemand en die zei... en ik ben ook naar een osteopaat geweest. En die zei, ik heb dan last van mijn schouders en mijn nek. En die zei van, ik heb... in je lever, bij je lever zit ook
ja
wat.
Zeker.
Want hoe kijk jij ook van, oké, een lever. En toen ging het over, dus over spanningen en stress en mm-hmm. over...
Ja, weet je, het lever is eigenlijk een van je grootste organen. Niet je grootste, maar wel een van de grotere. En het is ook een grote afvalfabriek. Maar wat je ook ziet is dat er emoties en stress en dat slaat ook allemaal op die lever. Dus als die lever niet helemaal lekker kan bewegen, dan kun je je voorstellen, nou, die lever ligt aan de rechterkant onder die ribbenkast. Hè? Ik kan het jou laten zien, maar dat is maar als daar dus, als die niet helemaal lekker mee kan bewegen op die in- en uitademing onder de middenrif, dan ja, trek maar eens daar op die plek aan je shirt. En probeer dan maar eens je arm omhoog te doen.
Ja.
Dat gaat niet. En dan voel je daar ook van, oh, er zit weerstand op. Want de rek is op een gegeven moment op. En zo werkt het eigenlijk ook met nek- en schouderklachten. Dus als er hier zo'n orgaan, hè, helemaal onder die buik of onder die ribbenkast, daar niet lekker mee wil gaan bewegen, ja, dan ga je daar fysiek, kun je daar op een heel andere plek klachten van krijgen.
Ja, en als je het andersom hebt, van, ja, je hebt dus veel spanningen, je hebt veel emoties, het blijft rondom in de lever, blijft het zitten. Mm-hmm. En je gaat het losmaken, maar je merkt dat die spanningen eigenlijk in je dagelijks leven en in je leven niet veranderen, is het dus eigenlijk niet zo raar dat klachten iedere keer weer terugkomen.
Nee.
Omdat er inderdaad...
Andere dingen nodig om, ja, om de situatie te gaan veranderen.
Ja.
Hè, waar komt de stress vandaan? Is het werk? Is het privé? Ja, en hoe ga je daarmee om?
Ja.
En kun je daar op een andere manier mee om leren gaan? Of is het nodig om eens wat veranderingen in je leven te brengen? Om het zo te zeggen.
Ja, en dat is wel heel mooi. En daarin werken we eigenlijk hetzelfde. We inderdaad weer opnieuw weer via eerst het lijf te ontdekken wat gebeurt er. Kijken, ja, wat er gebeurt. Merk je nou inderdaad... En dan kom je dus ook de dingen tegen... Als je er klaar voor bent. Want als je er niet klaar voor bent, dan stop je het gewoon net zo hard weer terug. En dan, ja, denk je gewoon, nou ja, het moet toch gewoon lukken. Nou ja, dat. Prima. Is natuurlijk ook helemaal een keuze. Dus het is inderdaad ook wel interessant om vanuit die pijlers te gaan werken. En dat is natuurlijk wel mooi. Want wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? Nee, wij gaan dus in januari starten met een traject gericht op vrouwen rondom de zwangerschap. Dus tijdens en na de zwangerschap. Met bekkenklachten. En in eerste instantie, we hebben eerst een gezamenlijke bijeenkomst. Het is op vrijdagochtend 9 uur. Een gezamenlijke bijeenkomst waarin we wat meer gaan uitleggen.
Ja.
Jij vanuit jouw kant. En onszelf voorstellen natuurlijk. Ja. Wat uitleggen over hoe jij werkt, hoe ik werk. Nou ja, eigenlijk dit hele verhaal. Maar dan is het... Nou ja, wat misschien iets gestructureerder. Ja. Maar verder. maar we pakken daarin ook wel het stukje spanningen mee rondom moeder zijn, moederschap. Je nieuwe rol als moeder zijnde. Omdat, ja, dat is dus, nou ja, je hebt net gehoord waarom dat zo belangrijk is.
Ja.
Maar dan gaan we ook gewoon lekker. Dus, en dan vervolgens dan ga je afhankelijk van wat wij dan denken. Van nou, welke wat is goed? Dus ga je eerst in behandeling of gaan we eerst trainen? In principe zijn de trainingen elke vrijdag. Dus dan moet je even, dus je krijgt 2 behandelingen bij jou.
Ja.
En dan 4 trainingen in de groep met mij. En dan een personal training met mij.
Ja.
Dus dan heb je, even kijken, 6, 7, moet even heel hard rekenen.
Afspraken
waarin je gewoon gedurende dus ook, namelijk 2 maanden, gewoon intensief wel aan de slag gaat. En dan is het dus
om te zorgen inderdaad van of tijdens die zwangerschap van hoe kom ik nou die laatste, hoe kom ik daar doorheen en wat heb ik nodig? Of juist na die zwangerschap van hoe ga ik weer opbouwen?
Ja. Ja, en je krijgt dus echt inderdaad een goede rugzak. Ja. Voordat je je lijf leert kennen. Je leert jezelf beter kennen. Je leert jezelf in je nieuwe rol beter kennen. En ook van wat heb ik dan nodig? Je kunt gaan kijken van nou, hoe gaan we dan inderdaad dat stukje organisatie van dat ik goed voor mezelf ga zorgen. Kijk, het feit dat jij instapt, dan ben je natuurlijk gewoon al voor jezelf aan het zorgen.
Ja.
Dus en hoe ga je dat dan volhouden in de tijden dat of dus je net je kindje geboren is en ja, je dus lastig is, behoorlijk lastig is. Of als je merkt, ja, weet je, ik ga zo meteen weer werken. Of ik ben net weer aan het werken. Hoe kan ik dan alsnog goed voor mezelf blijven zorgen?
Ja.
Voor mijn lijf. Zodat ik die lieve, fijne moeder ben. Ook mijn werk goed kan uitvoeren. Van wat voor baan je ook hebt.
Er zijn natuurlijk ook genoeg dames die fysieker werk hebben. Of veel moeten staan. Of
wel heel veel zitten. Dat is ook echt...
Ja.
Van je bekken. Ja,
precies. En die soms nog wel eens uitvallen in het begin, wat ik dan nog wel eens zie. Omdat ze eigenlijk in die eerste maanden nog te weinig voor zichzelf hebben gezorgd. Ja. Waardoor ze hun werk ook niet lekker op kunnen starten.
Ja.
En eigenlijk dan wel ook wel weer toe zijn aan van, oh ja, het is altijd moeilijk om dan weer even te beginnen. Hè?
Ja.
De meeste vrouwen vinden dat in ieder geval wel. Maar wel zo belangrijk dat als je weer om weer in het gewone leven terug te komen met andere volwassen mensen waar je andere praat hebt dan alleen maar over de baby. dus ik denk zeker dat stukje werk dan ook heel belangrijk is om weer gewoon te gaan reïntegreren.
Ja. Ja, zeker. En dat zijn natuurlijk ook keuzes die je zelf kan maken. Maar alleen als jij die keuze voelt, dat je, het maakt niet uit of je nou thuis wil blijven of juist wil werken. Maar als je merkt dat beperkt wordt in jouw keuze. Als jouw keuze, ik wil weer werken, precies. En het wordt beperkt. Ja. En omdat je fysiek klachten hebt. Ja, dat is natuurlijk gewoon enorm zonde. Ja. Vervelend. En kijk, en ik zeg, weet je, het is de vraag natuurlijk. Bij de een is het zo van, oh ja, een paar behandelingen, een paar trainingen. En je merkt gewoon echt dat het compleet veranderd is. En de andere vrouw zit eigenlijk, hè, wat je net ook al zei. Het is natuurlijk al iets wat altijd al speelde, mogelijk.
Ja, sommigen hebben meer nazorg nodig.
Ja, dus dan zal het wat langer duren. Maar dat is dan ook, maar dan ga je niet met een lege rugzak weer door.
Nee. Dan is het aan jezelf te bepalen van, oh ja, was dit nu voldoende? Of ga ik nog een bedomme trainen? Heb ik nog een paar behandelingen nodig? Of kan ik een beetje je weg gaan zoeken?
Ja, en natuurlijk een hele fijne groep gelijkgestemde vrouwen. Dus dat is ook. Ja, dat is ook heel fijn dat je dat stukje. Nou, jij zit er nog middenin. Bij mij is het inmiddels alweer even iets geleden. Dus mij zit er al sowieso iets meer ruimte. Ik plem het vol met werk nu. Nee. Nee, maar dat je wel, dat het ook gewoon die eerste fase, heel veel steun je aan elkaar kan hebben. En dat is natuurlijk in die groep, daarom kiezen we er ook wel bewust voor een groep momenten. Dus dat je dat met elkaar kan delen. Ja. En dat je dus kan zeggen, echt, nou had ik, daar heb ik dus gewoon weer last van aan bij.
Ja.
Dat iedereen je zegt, oh ja. En wil je daar dus meer over weten? Je kunt natuurlijk gewoon mij een berichtje sturen.
Ja.
Je kunt een mailtje sturen naar iris@goodthings.care of naar
info@osteopathievandezanden.nl.
Ja, ik zal het ook even onder in de in het verhaaltje, in de beschrijving van deze podcast. Sandra, waar kunnen ze jou inderdaad nog meer bereiken? Kunnen we jou googlen?
Ja, zeker. Je kunt mij googlen. Of Sopater Rosmalen. Ik heb natuurlijk een website. Ja. www.osteopathievandezanden.nl. Je kunt mij ook bellen. Mijn nummer staat ook op de website. Dus dat is net zo makkelijk.
Ja.
Ja, en je kunt bij mij ook via de website online een afspraak maken. Dus als je zegt van, oh ja, ik moet even mijn agenda ernaast leggen, want wanneer komt dat nou uit? Nou, dan kun je dat thuis in alle rust even doen.
Ja.
En als je nog vragen hebt, dan kun je altijd even mailen.
Ja, super. Dus als je voelt, ik ben wel al 7 jaar geleden bevallen en ik heb nog ergens last. Ik zou zeggen, trek helemaal. En je woont in Groningen, kom daar ons halen. Nee, zoek een osteopaat op. En ook voor een andere blik.
Ja.
Dat kan ook soms al enorm helpen.
Ja. En zoek een osteopaat die wel inderdaad is ingeschreven voor in het register.
Oh, kijk, een geregistreerde osteopaat. Osteopaat. Ja, precies. En dat geldt eigenlijk voor alles. Of je nou geregistreerd bekkenfysio. Dus ik zit even te denken. Is er nog dingetjes die wij willen bespreken?
Nee, volgens mij niet.
Volgens mij niet. Mocht je nou gewoon een vraag hebben, dan kun je hem ook altijd even delen. Dat ik hem bijvoorbeeld in mijn Instagram nog een keertje post. Dat ik daar een post op. Dat kunnen we ook nog doen. Dat we dan even een post over schrijven. Dus stel je vragen. Neem contact op. En dan wensen wij jullie een hele fijne, mooie
dag.
Ja, wij hebben weekend. Ja. Maar, de borrelfles die gaat niet over. Nee. Ik word nog een kopje thee.
Alcoholvrij.
Ja, alcoholvrij. Doei, tot de volgende aflevering.